Dan gaan we naar Daniël 7, vers 13 waren wij gebleven. Daar wordt gesproken over dat Daniël ziet in de nacht gezichten. En ziet, er kwam een met de wolken des hemels als een mensenzoon. En hij kwam tot de oude van dagen en zij deden hem voor dezelfde naderen. En hem, aan de mensenzoon namelijk, werd gegeven heerschappij en eer en het koninkrijk, dat hem alle volken, natieën en tongen eren zouden. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij die niet vergaan zal en zijn koninkrijk zal niet verdorven worden. En nou kwam ik vandaag toevallig nog tegen dat zelfs deze uitspraak over deze mensenzoon die nadert tot de oude vandaag en die het koninkrijk ontvangt, dat er commentatoren zijn die dat gewoon rustig durven toe te passen op iemand anders dan de Messias. Er zijn verschillende. De een zei dat is het Romeinse Rijk of zo. Wat kwam ik nog meer tegen? Ja, ik weet het niet meer, maar gewoon, nou ja, überhaupt al het idee dat het niet over de Messias zou gaan, is in mijn beleving onvoorstelbaar. Dus daar houden we het natuurlijk maar gewoon bij. De mensenzoon. Vorige keer heb ik daar ook nog wel wat van gezegd. Namelijk dat de term is die de Heer Jezus voor zichzelf gebruikt in de evangeliën. En dat die term eigenlijk hier ook heel passend is. Hè? Want wij kunnen niet zoveel aanvangen met het begrip mensenzoon of zoon des mensen. Ik bedoel, dat is niet een ingeburgerde term dat men precies weet wat dat betekent. Maar volgens de Bijbel is een zoon altijd een erfgenaam. En de erfgenaam van de mensen, dat is eigenlijk niet eens goed, het is eigenlijk erfgenaam van de mens. Ander woord voor zoon is trouwens niet alleen erfgenaam. Wat nog mooier is, is eerstgeborene, vind ik. Want dat is een zoon, hè. Is een eerstgeborene. En een eerstgeborene is weer degene die recht heeft over alle bezittingen van de vader. En die ook heerst over zijn broeders. Denk maar aan het verhaal van Jozef. Jozef was niet de jongste, maar was niet de oudste, maar werd wel tot eerstgeborene gesteld en zou heersen over zijn broederen. En dat is precies wat je hier vindt. Hier wordt gesproken over een mensenzoon. En ja, hij is de mensenzoon. Hij is de zoon des mensen. Dus hem wordt gegeven heerschappij en eer en het koninkrijk, dat al zijn broeders voor hem zouden buigen. Om even de beeldspraak van Jozef er dan bij te gebruiken. Dat is wat die term mensenzoon betekent. Die term komen we ook nog tegen in Psalm 8. En die zoek ik even op, omdat die daar altijd misbruikt wordt. Nou, altijd.
Er is een weinig van.
Ja, die wordt veel misbruikt. De vertalers hebben er in de MBG-vertaling boven gezet: de mens, de kroon der schepping. Dat weet ik heel goed.
Ja, staat er bij jullie niet?
Nee, de Statenvertaling staat het er niet boven. Bij de MBG-vertaling wel. En die term, de mens, de kroon der schepping, die komt daar vandaan. Van dat de MBG-vertalers dat boven Psalm 8 hebben gezet. Verder komt hij in de Bijbel niet voor. Het is heel merkwaardig dat zo'n term, dat die heel ingeburgerd raakt.
Al veel gebruikt.
Door
een titeltje. Wat inderdaad.
Wat alles gewoon verzonnen heeft vandaag.
Niet uit een Bijbeltekst, maar uit iets. Nou ja, wat er naast ligt, zeg maar. En als je dan die psalm zelf leest, nou, ik ga hem niet helemaal lezen, maar in vers 5 wordt gesproken over. Ja, wat is dan de mens dat God aan hem denkt? Dat gij zijn gedenkt. En wat of wie is de zoon des mensen dat gij hem bezoekt? En dan zeggen ze. Dan wordt er van gezegd, nou ja, de schepping is zo mooi en zo groot, maar en de mens is eigenlijk zo klein. En toch denkt de Heer aan de mens. En de mens die is door God met eer en heerlijkheid gekroond. vers 6. En hebt hem een weinig minder gemaakt dan de engelen en hebt hem met eer en heerlijkheid gekroond. Gekroond, de mens, de kroon der schepping. Gij doet hem heersen, de mens, in het algemeen zegt men dan, gij doet hem heersen over de werken uw handen. Kijk, God is in de hemel, die zegt, hier is je schepping. En die zegt tegen de mens, zorg ervoor, je bent de koning over de schepping. En er zit natuurlijk wel een kern van waarheid in. Want dat de mens hoger is dan de dieren, ja, dat kunnen we niet ontkennen. Dat is ook wat de Bijbel leert.
Een beetje denk aan Lof met Adam en Eva. Hier heb je een stukje schepping, zorg ervoor.
Ja, maar dat is het nou juist. En er wordt als, dan gaat het ook over de mens is beelddrager Gods en de mens is verantwoordelijk voor de schepping. En er is gedeeltelijk op een bepaald niveau is dat wel waar. Alleen de hoge toepassing en de belangrijkste toepassing die mist men. Namelijk dat Adam een type is van Christus. En dat deze psalm niet gaat over de mens in het algemeen, maar over één specifiek mens, namelijk de Heer Jezus Christus. Waar nog bij komt is dat die uitdrukking in vers 6, en hebt hem een weinig minder gemaakt dan de engelen, leest men dan als, wij zijn een beetje minder dan de engelen. Wij zijn, wat zegt de Nieuwe Vertaling? Hij heeft hem bijna goddelijk gemaakt.
Toch heb jij
hem bijna goddelijk gemaakt. En daar wordt het natuurlijk heel link als je dat over de natuurlijke mens zegt. Gewoon over de mens in het algemeen. Ja jongen, maar je bent bijna goddelijk. Punt 1, er staat er niet eens. Maar als je dat er dus wel in leest, omdat de vertalers dat zo vertaald hebben, dan wordt het al bijna een antichristelijke leer. Want er wordt ervan gezegd, tot de mens, jongen, jij bent God. En
je bent
bijna goddelijk.
Dus de Statenvertaling die zegt,
en hebt hem een weinig minder gemaakt dan de engelen. Ja, hoe heeft de herziener dat opgelost?
Ja, ook. Toch hebt hij hem bijna minder gemaakt. Ja. Maar hier staat van de Statenvertaling volgt hier de Septuaginta, letterlijk God. Dus dan zou engelen God zijn. Maar dat zo staat het helemaal niet bij jullie.
Nee. Oké. Oh, dat wist ik niet. Ja. Maar ik weet ook niet wat voor Hebreeuwse dan woord voor engelen er dan moet staan. Er kan natuurlijk ook gewoon, je kan wel Elohim staan. Het zou best kunnen dat er Elohim staat. En dan inderdaad in de betekenis van goden, in de zin van de, die wereld, zeg maar. Ja. Want dat is natuurlijk wel zo. Gij hebt hem een weinig minder gemaakt dan de engelen, betekent niet dat de mens een beetje minder is geworden dan de engelen, of een beetje minder dan God. De uitdrukking betekent, gij hebt hem voor een korte tijd, een weinig tijds minder gemaakt dan de engelen. En de uitdrukking, en hebt hem met eer en heerlijkheid gekroond, dat is van toepassing op de periode nadat de Zoon des Mensen inderdaad een korte tijd beneden de engelen was gesteld, maar daarna verhoogd is geworden en gezet is aan Gods rechterhand. En dat is ook wat de Hebreeënbrief zegt daarover.
Dat is op het moment dat die psalm te boek werd gesteld nog toekomst.
Ja, profetie. En ook vers 7, eigenlijk vanaf vers 2 al. Hè. O Heere, onze Heere, hoe heerlijk is uw naam op de ganse aarde.
Oh ja.
Nou ja, is het zo? Dat is helemaal niet zo. Dat is helemaal niet zo. En zo eindigt de psalm ook. Hè. O Heere, onze Heere, hoe heerlijk is uw naam op de ganse aarde. Dat is nog helemaal niet zo. En vers 7, 8 en 9. Gij doet hem, die Zoon des Mensen, dat is Christus, heersen over de werken uw handen. Gij hebt alles onder zijn voeten gezet. Ja. Gij hebt alles onder zijn voeten gezet. Maar wij zien nog niet dat het zo is. Het is namelijk, in theorie is het wel waar, leerstellig is het waar, juridisch is het waar. Maar in de praktijk is die uitwerking er nog niet.
Hij heeft nog niet geëist.
Hij heeft nog niet geëist uit Psalm 2, inderdaad. Ja. Ja. En ja, dat is. Het is vreemd dat over zo'n psalm misverstand bestaat. Juist omdat hij in Hebreeën hoofdstuk 2 wordt aangehaald. En dan leggen we die er ook nog maar even naast aan. Waar staat vanaf vers 5? Hebreeën 2. Want hij heeft aan de engelen niet onderworpen de toekomende wereld van welke wij spreken. Maar iemand heeft ergens betuigd. Vreemde uitdrukking. Hij had ook gewoon kunnen zeggen. Maar David zegt in Psalm 8. Dan zegt hij, hij zegt iemand heeft ergens betuigd. Zeggende, wat is de mens dat gij zijner gedenkt, of de zoon des mensen dat gij hem bezoekt? Gij hebt hem, de mens, en niet de engelen, gij hebt de mens een weinig tijds minder gemaakt dan de engelen, maar met heerlijkheid en eer hebt gij hem gekroond, gij hebt hem gesteld over de werken uw handen. Alle dingen hebt gij onder zijn voeten onderworpen. En dan komt er een hele moeilijke zin. Want daarin dat hij hem alle dingen heeft onderworpen, heeft hij niets uitgelaten dat hem niet onderworpen zij. Dat betekent, het is ook echt allemaal aan hem onderworpen. Doch nu zien wij nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. Maar wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond. Wij zien hem met eer en heerlijkheid gekroond, maar wij zien nog niet de uitvoering daarvan.
We kunnen ons voorstellen, hoe je zegt.
Ja. Wij weten.
Zo. Wij weten, ja, zien heeft bijna, het heeft waarschijnlijk zelden te maken met de fysieke... Fysiek zien.
Hoe staat dit in de nieuwe vertaling? Moet ik dan af in de G?
Want bij dit, alle dingen hem onderworpen, heeft hij niets uitgezonderd dat hem niet onderworpen.
Ja.
Maar ik bedoel de voorgaande
vers. Je bedoelt vers 7?
Ja, vers 6 en 7 inderdaad.
Wat is de mens dat gij zijner gedenkt? Of de zoon des mensen, zoon dat gij naar hem omziet? Gij hebt hem voor een korte tijd beneden de
evenwicht
gesteld. Hier doen ze het gewoon goed.
Ja. En eer hebt gij hem gekroond.
Ja. Vreemd is dat, hè?
Ja.
Ja. Hier doen de nieuwe vertalingen het goed. Zelfs met dat een weinig maken ze gewoon van een korte tijd. Ja. Dus,
maar terwijl dat een citaat is, en dan staat
het. En het is algemeen bekend, staat onder, staat er gewoon bij dat het citaat is. Ja. Ja. En in vers 9, daar staat dus ook gewoon letterlijk, hè? Maar wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond. En dan wordt het gewoon uitgelegd, hè? Hij was het, Jezus, die een weinig, die een korte tijd minder dan de engelen geworden was.
Dus dat kun je ook gewoon met je vingers laten, dat gaat niet over ons.
Kan niet. Kan niet. In tweede instantie gaat het wel over de gelovigen, maar goed, dat wordt wat, wat ingewikkelder. Daar gaat het niet om. Het gaat erom dat we begrijpen waar het in de essentie om gaat. In de essentie gaat die psalm over de Messias, over de Heer Jezus. Hij is een weinig minder dan de engelen geworden. Vanwege het lijden des doods, want hij moest namelijk eerst sterven. En dat kon niet toen hij nog goden gelijk was. Daarom moest hij onder de mensen gesteld worden. Moest aan de mensen gelijk worden om daarna ook hoge priester te kunnen zijn voor de mensen. Want een hoge priester is iemand die uit de mensen genomen wordt. Dat wordt namelijk eerst, dat is wat de Hebreeënbrief leert. De Heer is naar ons toegekomen. Dat is dan, wordt hier dan beschreven in hoofdstuk 2. Hij is naar ons toegekomen vanwege het lijden des doods. Hij heeft dat gedragen, heeft de duivel overwonnen, zegt het einde van hoofdstuk 2. En daarna, na zijn opstanding, is hij nog steeds mens gebleven. En hij is onze hulp, of onze trooster, of onze voorspraak bij God. Onze hoge priester, hij is een hoge priester die kan medelijden hebben met onze zwakheden. Met het feit namelijk dat wij mens zijn en gevoelens en weet ik veel wat allemaal hebben. Want hij is zelf ook in alle dingen verzocht geweest gelijk als ook wij. Hij was geen machine. Hij was een mens van vlees en bloed. Met alle...
Hij was geen God.
Nee, hij was geen God toen hij op aarde rondliep. Nee, nee. Hij was mens.
Maar dat is toch geen zonde?
Nee, nee, daar staat er ook bij, hè. Die in alle dingen gelijk als wij is verzocht geweest, doch zonder zonde. Dat wil zeggen, hij is niet gestruikeld voor de verzoeking. Maar hij weet wel hoe het is om verzoeking mee te maken.
Mm-hmm. Hij heeft alleen niet toegegeven.
En hij heeft er niet aan toegegeven.
Net als een oude autorijder die niet weet hoe het is om te fietsen.
Als een? Hoe zeg je dat?
Een autorijder die... niet weet hoe
het
is om te fietsen.
Nee, automobilisme.
Ja.
Ik snap het gelijk niet helemaal.
Maar... Ik moet er even over nadenken.
Heb jij je rijbewijs gehad of zo?
Ja. Nou ja, het idee is inderdaad in de Hebreeënbrief dat hij met ons medelijden kan. Dat is ook wat vers 5, die eerste versen zegt.
Hij weet wat het is om
angst
en pijn en dergelijke.
Yes. Ja. Ja. En daar lezen wij in de evangelie niet zo heel veel over. Maar juist in de psalmen trouwens wel weer. Hè? Ik vind het altijd zeer indrukwekkend om dat te lezen. Hoe de Heer zich van binnen gevoeld heeft. Want dat lees je in de psalmen. Met het, dat het zo mooi beschreven staat. Hè? Zij roepen allemaal haha. Ja. Nou ja, dat is grappig beschreven, maar dat was natuurlijk... ja, hij stond er compleet buiten, werd bespuugd en bespot. En niet alleen die laatste uren van zijn leven, dat is gewoon zijn hele leven lang zo geweest. Dat hij lijden heeft moeten verdragen. Was altijd zo, maar... nou ja... Toen hij aan zijn bediening begon in de evangeliën, vanaf die tijd in ieder geval. En die is op zijn 12e ook al in het gedoe met die fariseeërs in de tempel. Ik bedoel, hij kwam daar om zijn hemelse vader te dienen en te eren. Maar of de omgeving dat begrepen heeft, dat is waarschijnlijk niet. Nee. Maar goed, dat even naar aanleiding van de uitdrukking zoon des mensen. Hij is de erfgenaam, de eerste onder alle mensen. En die term mensenzoon komt met name dus hier in Daniel 7 voor. En in Psalm 8. En daarna komt hij heel vaak voor in de evangeliën in het Nieuwe Testament. Waar de Heer Jezus hem het voor zichzelf gebruikt. Die uitdrukking. En ook, ik ga het niet allemaal opzoeken, maar ook geregeld in verband met... uitspraken over zijn wederkomst. Als de zoon des mensen zou komen in zijn heerlijkheid. Dat soort uitspraken. Maar het zoon des mensen, dan moet je gewoon denken, dat is de hoogste mens, dat is de erfgenaam van de mensheid. Dat is de eerstgeborene, dat is de koning van de mensheid. Nou, dat even naar aanleiding van die uitdrukking mensenzoon. Er staat trouwens in het, dat is geen Hebreeuws hier, het is Aramees. Daar staat eerst het woord zoon en dan pas het woord mens. Er staat niet mensenzoon, er staat zoon. En dan tweede naamvalsvorm des mensen. En voor de volledigheid, er staat trouwens niet Adam hier, in het, of Aramees dan. Er staat Enos, een meer algemeen woord voor mens.
Is heel Daniel in Aramees?
Nee, nee, dat is alleen vanaf... heb ik toen wel gezegd, ik weet niet wie het toen was. Is alleen vanaf hoofdstuk 2 vers 5. Vanaf 2 vers 5 loopt het in het Aramees door tot hoofdstuk 7 helemaal uit.
Tot en met 7?
Ja, tot en met 7.
Is daar ook een typologische betekenis voor?
Nee, nou, daar hebben we toen wel... die keer hebben we het erover gehad, daar hebben we het er wel over gehad. En ja, ik weet niet, ik kan er niet zo heel veel zinnigs over zeggen.
Oké.
Nee, ik kan wel wat bedenken, maar ik heb nog niet een antwoord op dat je zegt van... Nou, dat is mooi, dat is... dat zal het zijn. Nee, dat weet ik eigenlijk niet. Maar dan weet je het even, hè. De mensenzoon kwam tot de oude vandaag. Daar hebben we vorige keer over gehad. Hè? Dat in dit visioen de sprake is van de vermenging, bij wijze van spreken, van God en de mens. En dat dat uitgebeeld wordt. Het gaat hier niet over twee verschillende personen. Het gaat hier niet over de vader en de zoon of zo. Daar gaat het hier niet over. Die termen worden ook niet gebruikt. Er wordt gesproken over de oude vandaag en over de mensenzoon. En die naderen tot elkander.
Er staat dan nog een derde partij bij. Zij deden hem voor dezelfde naderen. Vraag ik mij af, echt af wie die zij zijn.
Ja.
Dat is natuurlijk
de eigen geest. Of zijn wij dat? Ik bedoel,
ja, ja.
Wij waren toch ook bij de tafereel?
Ik denk dat het gewoon niet uitmaakt. Er staat, ik weet niet of dat hier is. Oh ja, er staat in vers 16, er staat: ik naderde tot degene die daar stonden en verzocht van hem de zekerheid over dit alles. Maar de vraag wie dat is, dat weet niemand. Want in vers 1, daar gaat nergens over het visioen. Er wordt nergens begonnen met dat de figuren zijn die dat visioen tentoonspreiden, of hoe je dat maar zegt.
Nou ja, die duizendmaal duizenden die hem dienen.
Ja, goed. Ja, daar hebben we het over gehad. Dat inderdaad de gemeente voorstelt. En het zou kunnen zijn, dat is dan de enige categorie die overblijft. Mm-hmm. Dat die zij zijn uit vers 13. En dat die figuren zijn uit vers 16. Ik naderde tot degene die daar stonden. Maar dan staat er nog: en verzocht van hem de zekerheid over dit alles. Dus eerst, ik nader tot dergenen, meervoud. En daarna, verzocht van hem de zekerheid over dit alles. Ja.
Een beetje als bij Johannes, die in Openbaring heb je een beetje eenzelfde soort tafereel, toch?
Dat weet ik zo niet.
Volgens mij zijn ook die engelen op een gegeven moment die hem dan gaan uitleggen.
Oké, okay, ja. Nou ja, als ik dan eenvoudig moet uitleggen, zeg ik, nou, dat is gewoon de verteller van het verhaal. Of de. Ja.
Het is ook een nachtgezicht.
Ja. Een nachtgezicht. En er kan hele gekke dingen in gebeuren. Dus, maar die zoon des mensen, die komt met de wolken des hemels. En nader tot de oude vandaag. Dat is een beeld, als ik het moet zeggen, van God die zowel God als mens is. En die God en mens in zichzelf verenigt. Hij is de middelaar tussen God en de mensen. Ja, en verder wil ik ten aanleiding van dit vers eigenlijk niet over zeggen, anders wordt het zo'n theologische discussie. Dan zeggen we gewoon: het is de Heer Jezus Christus die zal komen met de wolken des hemels en straks in de toekomst zijn koninkrijk op de aarde op zou richten. Ja, weet je wat zo lastig is met deze hoofdstuk, is dat je eigenlijk zoveel verschillende schriftgedeeltes moet kennen, in je hoofd moet hebben zitten en ernaast moet leggen. Want ditzelfde tafereel, ja, ik noem hem in ieder geval wel even, ik zoek hem ook nog even op, vinden we ook in Matthäus 24. En als ik Matthäus 24 zeg, dan weten jullie allemaal waar het over gaat, hoop ik. De reden over de laatste dingen, hè? Een heel belangrijk hoofdstuk, ook in verband met Daniël.
9.
Ja, met Daniël 9 inderdaad, in verband met die vers 15, die gruwel der verwoesting. Maar dat is naar aanleiding van Daniël 9, hè. Die gruwel der verwoesting, die in het midden van de 70ste week van Daniël 9 wordt opgericht. Daar verwijst de Heer hierna. En dan volgt er een periode van grote verdrukking. Van 3,5 jaar over het Joodse volk. degene die in Judea zijn. Er komt grote verdrukking over. Tot de komst van Christus in vers 29. En daar staat, en terstond na de verdrukking van die dagen. Dat is aan het eind van de 70ste week van Daniël. Dan is de 3,5 jaar grote verdrukking voorbij. Voor het Joodse volk. Dan zal de zon verduisterd worden en de maan zal haar schijnsel niet geven. En de sterren zullen van de hemel vallen en de krachten der hemelen zullen bewogen worden. Wat dat dan ook maar mag zijn, maar het is een bekend verschijnsel in de profetieën. Met betrekking tot de wederkomst van Christus en de oprichting van zijn koninkrijk. En er staat ook direct bij vers 30. En als dan, dus na de verdrukking, na de verdrukking van de tweede helft van de 70ste week van Daniël, zal in de hemel verschijnen het teken van de Zoon des Mensen, en dan zullen al de geslachten der aarde wenen, en zij zullen, en hier ging het maar even om, en zij zullen de Zoon des Mensen, zelfde uitdrukking, zullen ze zien, komende op de wolken des hemels, ook zelfde uitdrukking als Daniël 7, met grote kracht en heerlijkheid. Sterker nog, er staat ook gewoon een verwijzing onder naar Daniël 7, vers 10. Oh ja, niet naar vers 13 en 14. Maar dit is feitelijk in Matteüs 24 de wederkomst van Christus aan het eind van de 70ste week van Daniël. Dat zijn deze drie versen. En ja, moet ik ervan zeggen.
En hij zegt er twee hoofdstukken later al van dat hij dat is.
Die Zoon des Mensen.
26 vers 64. Doch ik zeg u, van nu aan zult gij de Zoon des Mensen zien gezeten aan de rechterhand van de macht en komen op de wolken.
Ja. En dan zie je weer dat hij die uitdrukking Zoon des Mensen gebruikt in met betrekking tot zijn wederkomst. Want de Heer zegt gewoon wat er gaat gebeuren. Hij zegt, ik zal zitten aan Gods rechterhand. Ik zal opgewekt worden uit de dood, zegt hij er eigenlijk ook al bij. En ik zal komen op de wolken des hemels. Alleen dat is nog steeds niet gebeurd. Want hij zit nog steeds aan Gods rechterhand. Wij zien hem met eer en heerlijkheid gekroond, maar het is nog niet de praktijk. En hier zegt hij het inderdaad ook. Komende op de wolken des hemels. En dat heb je weer verbinding trouwens met Handelingen 2. Hè? Of Handelingen 1, bij de hemelvaart van Christus. Daar wordt gezegd van gelijk gij hem hebt zien heen gaan op de wolken. Zo zal die ook wederkomen. Op de Olijfberg. Nou ja, en dan krijg je weer verbinding met Zacharia 14. Waar staat van te dien dagen zullen zijn voeten staan op de Olijfberg. En daar staat er weer bij dat die Olijfberg zal scheuren. En dat ze kunnen vluchten uit Jeruzalem. En zo moet je al die profetieën allemaal naast elkaar leggen. Om tot een sluitend geheel daarvan te komen. Want meestal denkt men bij de wederkomst van Christus aan het moment dat hij komt. En in de schemaatjes wordt er dan 9 van de 10 keer gezegd. Nou, hij komt dan aan het einde van de 70ste week van Daniël. En dan breken de 1000 jaren aan. Dan is zijn koninkrijk gevestigd en that's it. En de Bijbel leert nadrukkelijk dat daar na zijn wederkomst, aan het einde van de 70ste week van Daniël, dat daar nog een lange periode tussen zit totdat die 1000 jaren daadwerkelijk aanbreken. Dat blijkt trouwens ook hier in Matteüs 24. Want er staat van vers 29 en 30 gaat over de wederkomst van Christus. En wat zal hij dan doen? Hij zal vers 31 zijn engelen uitzenden met een bazuin van groot geluid. Zij zullen zijn uitverkorenen bijeen vergaderen. Die engelen, daarvan denk ik dat het de gemeente is. Ga ik nu niet uitleggen. Hij zal zijn engelen uitzenden met een bazuin van groot geluid. En zij zullen zijn uitverkorenen bijeen vergaderen uit de vier winden. Die uitverkorenen, daarvan denk ik dat dat Israël is. Wat is het uitverkoren volk? En het strookt precies met Openbaring hoofdstuk 7, waar gezegd wordt dat er uit alle 12 stammen van Israël 12.000 man verzameld gaan worden, die daarna het evangelie gaan prediken. Dus ik denk dat Openbaring 7 naadloos aansluit bij vers 31 hier. Dan waarom wordt anders die term uitverkorenen gebruikt? Omdat het over het uitverkoren volk gaat. En dan staat er ook nog in vers 32. En leert van de vijgenboom deze gelijkenis. En de vijgenboom is in de Bijbel een uitbeelding van Israël. En daarvan staat, leert van de vijgenboom deze gelijkenis. Wanneer zijn tak nu teder wordt. Wanneer het voorjaar wordt. Hè, wanneer de tak wordt teder en de bladeren spruiten uit. Zo weet gij dat de zomer nabij is. En wat is de zomer?
Het voorjaar is een nieuw leven.
Voorjaar is het nieuwe leven. Dan bloeit het uit. Maar het is nog even wachten totdat het daadwerkelijk zomer wordt. En de zomer is hier een uitbeelding, denk ik, van de 1000 jaren.
Warm.
Wat zeg je?
Warm.
Warm.
Dus,
aangenaam. Ja. Ja. En het feit dat die vijgenboom uitbot en vrucht voortbrengt, is een beeld van het feit dat Israël na zijn bekering aan het einde van de 70ste week van Daniël vergaderd is geworden, maar daarna ook vrucht gaat voortbrengen en daarna dus ook hun functie eindelijk in zal gaan vervullen. Hè? Want Israël was Gods uitverkoren volk en via Israël zou Gods wet, Gods woord bewaren en heeft het nooit gedaan. In onze bedeling is daar op een verborgen wijze wel een vervulling aangegeven. Nee, het wordt vervuld in onze bedeling, maar op een verborgen wijze. En in de toekomst zal het in het openbaar gebeuren. Door Israël. Op aarde zullen ze het evangelie prediken.
Het is eigenlijk wel een 180 graden draai, hè? Een beetje. Is dat bijzonder?
Voor
Israël.
Hè? Voor Israël, ja. Ja, ja.
Ik vraag me af hoe dat dan, als die mensen, want ja, dat is natuurlijk het hoofd, de regering, dus dat natuurlijk wel enkelingen zijn. Maar zo'n heel volk, die moet er natuurlijk wel zo van achter staan, denk ik dan. Ja,
ja, dat zal gebeuren. Maar het zal wel trouwens beginnen met de regering, met de overheid. Ja, ja.
Ach, en als je beseft dat het een verdrukking is zoals de wereld nog nooit heeft gezien.
Ja, dan zijn mensen heel van de zaak.
Ja. En daar schijnt het ook voor te zijn. Hè?
De verdrukking is nooit eens
nee. Acht het voor velerlei vreugde, mijn broeders, indien gij in menigerlei verzoekingen valt.
Ja.
Zo open je brief toch niet? Ja, Jacobus wel.
Ja.
Je opent er gewoon mee en zegt gegroet. En daarna zegt hij, acht het voor grote vreugde, mijn broeders, indien gij in menigerlei verzoekingen valt. Wetende dat de beproeving uw geloofs leidzaamheid werkt. En dat schijnen wij nodig te hebben. Maar die vijgenboom, want dat is ook het oude verhaal van Helinci en die mensen allemaal, die zeggen van de vijgenboom. Dat is Israël, dat klopt ook. En dan zeggen ze, ja, kijk, de Nationale Staat ontstond weer wanneer was het? 48, ja. En toen kwamen van alle hoeken uit de wereld, kwamen Joden terug naar het land. En dan zeggen ze, ja, zie je wel, ze worden weer verzameld in het land en de Heer is bezig met Israël en de Heer is bezig met die vijgenboom en die vijgenboom die wordt teder en de zomer komt er bijna aan. Dat is het verhaal wat men vertelde en niet om daar negatief over te doen, hoor, want die mensen hebben ontzettend goed werk gedaan, Helinci ook. Maar dat is niet wat het is in de context niet namelijk. De context is grote verdrukking. van vers 15 tot en met vers 28, even globaal gezegd of ruwweg gezegd, vanaf vers 29 de wederkomst van Christus. Maar dat is dus ook de bekering van het Joodse volk. En pas daarna staat er van leert van de vijgenboom deze gelijkenis. Wanneer zijn tak nu teder wordt en de bladeren uitspruiten, zo weet gij dat de zomer nabij is. En ook de uitdrukking, vers 34. Voorwaar ik zeg u, dit geslacht. Ja, wordt dat ervan gezegd, is 40 jaar ongeveer een geslacht. En dat is wel grappig. Lindsay heeft dan later ook nog weer boeken geschreven. En dan haalt hij dit ook aan. En dan zegt hij van, ja, geslacht hoeft niet per se 40 jaar te zijn. Kan ook wel een jaar of 60 zijn. Ja. Nee, ja, dat vind ik dan wel grappig dat hij, ja, dat hij zoiets dan schrijft. Ja, nou ja, goed. Maar dit geslacht, dat gaat over het geslacht inderdaad wat die wederkomst van Christus meegemaakt heeft. En de bekering van Israël en de oprichting van het koninkrijk in Jeruzalem en in Judea en Samaria, et cetera. Dat geslacht gaat het over. Dat geslacht zal geenszins voorbij gaan tot al deze dingen zullen geschied zijn. En al deze dingen is gewoon de vestiging van het koninkrijk hier op de aarde. Tot het moment dat die 1000 jaar aanbreken. En er alleen nog maar gelovigen op aarde zijn. En vers 35 maakt een hele grote sprong. Want die zegt, de hemel en de aarde zullen voorbij gaan, maar mijn woorden zullen geenszins voorbij gaan. En dan staat, dit moet ik even lezen, hè, want er staat, doch van die dag en die uren weet niemand, ook de engelen der hemelen niet, mijn vader alleen weet het. Dat is een beruchte tekst natuurlijk, die altijd aangehaald wordt, hè. Van ja, van die dag en die uren weet niemand. En als je dan vraagt, maar welke dag of uren gaat het dan over? Dan is het over de dag dat hemel en aarde zullen voorbij gaan. Want dat is de context. De hemel en aarde zullen voorbij gaan, maar mijn woorden zullen geenszins voorbij gaan. Doch van die dag en die uren dat de hemel en aarde zullen voorbij gaan, weet niemand. En men gebruikt zo'n tekst om daarna zich niet meer bezig te hoeven houden met profetieën. En al helemaal natuurlijk niet met chronologie. En wanneer dingen dan plaats zullen vinden. Want dat, ja, dat kunnen wij allemaal niet weten. En ik zeg heus niet dat je bepaalde data kan berekenen of zo. Hoor. Het lijkt me vrij complex.
Ja, dus lijkt. Enige die het geprobeerd heeft.
Ja, ja.
Dus die vers 35 is een sprong van 1000 jaar?
Ja, dat denk ik wel, ja. Ja, ja, ja.
Van makkelijk een generatie naar.
Ja.
Als je voorspelling doet, is het meest veilig om minimaal over 80 jaar te doen. Dan maak je het zelf niet meer mee. Dus als je wat voorspelt, doe het dan op lange termijn. Dan heb je er geen last van.
En zeker met die tas de wederkomst is het ook niet zo erg als het eerder gebeurt.
Nee, precies. Nee, als het dan eerder gebeurt, dan krijg je niet meer. Krijg je vast geen kritiek meer achteraf. Nee, maar ja.
Maar tenminste, als ik het gebruikte, dan was het ook een stukje voorzichtigheid. Zo van, kijk uit waarmee je aan het spreken bent. Want er staan wel heel veel getallen in de Bijbel, maar dit staat er ook. Zelfs mm-hmm. De zoon weet het niet.
Mm-hmm.
Dus
ja.
Is het een beetje hoogmoedig om te zeggen, ja maar.
Gaan wij eruit op. Ja. Er staat op meerdere plekken volgens mij.
Ja. Dit?
Deze uitspraak.
Is hier, ja, er staat ook in
Tumorosis.
Tussen de algemeen, als je hem doorleest, dan staat er dus inderdaad ook vaak gewoon weer achter dat wij dingen dicht zijn. Dat
weet die het wel
weten.
Ja. Ja.
En het gaat over een specifieke. Het klopt inderdaad met een specifieke aangelegenheid. Namelijk de nieuwe schepping. Het verdwijnen van hemel en aarde in verband gebracht.
Ja.
En niet met al die andere zaken.
Nee, nee. Het gaat niet over de opname van de gemeente of de wederkomst van Christus of wat dan ook. Ja, ja, ja. Maar aan de andere kant zegt de Heer, die verwijt zijn tijdgenoten van, ja, jullie kunnen aan het weer zien, van de kleur zien, wat verweerd wordt, et cetera. Maar de tekenen der tijden, Dat is dan weer een uitdrukking die met name door Johannes de Heer gebruikt werd. Hè? Het tekenen der tijden. Wij moeten letten op het tekenen der tijden. En de krant naast de Bijbel leggen. Goed.
Hoe zou dat de Bijbel naast de krant?
Dat weet ik wel. Ja, de krant naast de Bijbel of andersom. Hoe je het maar, hoe je het maar doet. Ja.
Ja,
wij worden wel opgeroepen om te letten op het tekenen der tijden.
Ja. In de Wagendag, alleen die zit weer met die laatste perikoop in Matthäus 24. Vanaf, wat zou ik zeggen, 42 of zo.
Waak dan, want gij weet niet in welke uren uw Heer komen zal. Ja. Ja, maar dat gaat...
Wees dan waakzaam, ja. Namelijk.
Ja, dat gaat over die periode die ligt na de 70ste week van Daniël en voor het aanbreken van de 1000 jaren. Maar aan de andere kant is het nooit verkeerd om voor ons ook maar te waken natuurlijk.
Wees waakzaam. Slaat dat ook weer niet van een beetje op dat van zoek mij in de dagen uw jonkheid. Dat je kan zeggen van, je weet ook niet wanneer je stervensdag zal zijn.
Nee, dus ik snap wel wat je bedoelt.
Er klaar voor, dan komt God natuurlijk ook. Kom je ook voor God te staan.
Ja.
Dus
die gedachte, ik denk dat het wel inderdaad enigszins die gedachte is. Alleen het is niet zo dat hier een hele verhandeling daarover gaat. Alleen ik geloof, dat zeggen ze dan wel eens. Hè? Van, de Heer gaat altijd met je mee. Je moet je altijd bewust zijn dat de Heer bij je is. En vroeger dan, als je dan jong was of je ging naar de kroeg. Dan zeiden ze wel eens, dat vond ik altijd heel vreemd. Zeiden ze van, stel je voor dat de Heer nou terugkomt op het moment dat jij in de kroeg zit of zo.
Ja.
Dat vond ik altijd, daar kon ik niks mee. Dan dacht ik altijd van,
Dat ik,
is het dan erger? Is het dan erger dat hij terugkomt?
Op de wolken te
staan. Ik dacht altijd van, is het nou erger dat hij dan terugkomt of zo? Wat het dan ook maar weer is, hè? Als ik in de kroeg zit en als het dan de dag erna is, zeg maar, als je van je kater aan het spreken, maar aan nuchter worden, en je bent net weer nuchter, dan is het niet zo erg of zo.
Of je zit op de
dat
wc.
Dacht ik altijd. Ja. Maar de gedachte. Het is natuurlijk een beetje, het is iets te overtrokken, maar de gedachte van, wees je altijd bewust van het feit dat je een gelovige bent, dat je kind van God bent, dat je afhankelijk van de Heer bent, daar is natuurlijk helemaal niks mis mee. Alleen ja, dat lag dus aan mij, want ik begreep het dus gewoon niet dat dat de gedachte erachter was. Want die gedachte is natuurlijk wel bijbels. Om altijd waakzaam te zijn en bewust te zijn. Ik bedoel, en wij herkennen dat, denk ik ook in ons eigen leven, dat je... Dat de momenten, dagen misschien soms voorbij gaan. Dat je, weet ik veel, dat je lange tijd denkt van. Of vergeten bent van, oh ja, ik was kind van God. Hè? Ik ben genade door genade gerechtvaardigd. En mag leven uit genade. En door alle troep wat er soms op ons afkomt, kan dat zo ondersneeuwen.
Dat is ook wat er in Thessalonicenzen 5 staat. Waarin staat, maar over de tijden en gelegenheden, broeders,
hebt
is het
niet
nodig dat u geschreven wordt. Maar dan vertelt hij een hele hoop. En dan zegt, laten wij dan ook niet slapen, gelijk de anderen, door wakker en nuchter zijn.
En daar gaat het over. Een wakker en nuchter is altijd bewust van wie je bent.
Ja.
Wakker in de kroeg aan Spaan Blauw.
Ja. In dat schriftgedeelte gaat het over het ander soort nuchter zijn.
Ja.
Alleen zijn er genoeg schriftgedeeltes waarin inderdaad ons niet aanbevolen wordt om in dronkenschappen te wandelen, zuster.
Haal een beetje wijn is ook goed.
Ja, precies. Een weinig wijn. Ja. Er zijn allemaal geen wetten en regels voor. Dat moet je allemaal zelf uitzoeken.
Ja.
Geef sterke drank aan degenen die bedroefd zijn.
Dat bedoel
ik. Dat staat toch allemaal in de Bijbel. Ja. Maar goed. Hoe kwamen we erop? Wees waakzaam. Vers 42 van Matthäus 24.
Door de mensen
zo. Ja. Vers 44 staat ook nog, daarom zijt ook gij bereid, want in de uren, in welke uren gij het niet meent, zal de Zoon des Mensen komen. Hij komt dus toch nog onverwachts. Zelfs in die tijd. Zelfs als dus zijn koninkrijk, of als hij al wedergekomen is en hij zijn koninkrijk is gaan vestigen met Israël, wanneer de strijd met Babel losbreekt. Zelfs dan, blijkbaar, lijkt het er niet op dat Christus dat gaat winnen of zo. Dat denk ik ook dat het er niet...
Dat is allemaal nadat de gemeente...
Ja, het is allemaal nadat de gemeente opgenomen is. De gemeente wordt voor de 70ste week van Daniël al weggenomen.
Dus voor de grote verdrukking.
Ja, en ook voor de eerste helft van de 70ste week van Daniël. Dan wordt de gemeente opgenomen. En dan gaat het werk Gods aan... aan Israël of Juda weer verder. Want dat werk is voor een deel nu stopgezet. Ja, het is moeilijk om te omschrijven. Voor je het weet zeg ik het onnauwkeurig en dan is er een spel tussen te krijgen.
Maar het komt nu een beetje over alsof de gemeente in de weg staat.
Ja.
Het werk aan Israël.
Nou ja, dat is ook niet zo helemaal verkeerd gezegd, inderdaad. Okay. Nou ja, dat gemeente in de weg staat voor het werk aan Israël. De gemeente zit wel in de weg, ja.
Ja.
De wederhouder.
Ja.
Ja. Maar dus de wederhouder, niet zozeer van de bekering van Israël, maar de gemeente is wel de wederhouder voor de openbaring van de antichrist. Of de openbaring van Babel.
De wederhouder bedoel je de duivel mee?
Nee.
Nee, de gemeente.
De gemeente.
Dus de wederhouder.
Ja.
De wederhouder wil zeggen degene die iets tegenhoudt.
En de gemeente houdt tegen dat de antichrist openbaar.
Ja, dat staat in
1 Thessalonicenzen 5?
Nee, 2 Thessalonicenzen 2. De wederhouder. Ja.
Ik
straks. Nee, gaan we nu nog even doen. 2 Thessalonicenzen 2. Dan gaan we dit nou al eens een keer doorlezen. Want we komen hier, als we in Daniël 8 zitten, komen we hier nog wel een keer weer. En dit zijn schriftgedeeltes. Dit moet je ook vaker behandelen. Wil je daar een beetje in thuis raken.
7, 6. Dan.
Ja. Er staat namelijk... Ja. Er staat vers 1. En wij bidden u, broeders, door de toekomst... En toekomst is parousia, aanwezigheid, wederkomst, komst van onze Heer Jezus Christus. Dus met het oog op de wederkomst van Christus. En onze toevergadering tot hem. En toevergadering tot hem is de opname van de gemeente. Dat gij niet haastelijk bewogen wordt van verstand of verschrikt, nog door geest, nog door woord, nog door zendbrief, als van ons geschreven, alsof de dag des Heren... Hebben ze dat een nieuwe...
Christus.
Hebben ze dat niet goed gedaan? Staat het bij jou de dag van Christus?
Ja.
Nou, dat is wel vreemd. Het is vrij bekend dat er moet staan de dag des Heren, want dat staat er bij jou wel.
Zelfs bij mij staat dat.
Nou, dat bedoel ik. Dat is wel erg vreemd dat ze dat in de herzieningen niet overgenomen hebben. Ja, er moet staan de dag des Heren... Ja.
Nou, dat dan kan ik hier ook nog wel wat in passen, hoor. Dus maak je geen zorgen.
Ja. Nee, maar alsof de dag des Heren aanstaande waren. En de dag des Heren, dat is eigenlijk zijn wederkomst en alle dingen die daarbij horen.
Een dag aan het brengen.
Ja, maar de dag is niet één dag, hè.
Ja?
Wat is nou dan precies het verschil tussen de Heren en Christus?
Nou, heel veel, omdat de dag des Heren is een hele vaste uitdrukking in het Oude Testament over het oordeel wat de Heer brengt over deze goddeloze wereld en waarbij hij zijn koninkrijk vestigt. Dat heet de dag des Heren. En de dag van Christus is een andere vaste uitdrukking in het Nieuwe Testament voor de opname van de gemeente.
Het zijn gewoon gewoon twee verschillende...
Ja, het zijn twee verschillende uitdrukkingen met ook een verschillende betekenis. Want natuurlijk, Christus is de Heere. Alleen die uitdrukking, de dag des Heren, nou ja, is heel wat anders dan de dag van Christus. De dag van Christus is in het Nieuwe Testament aanduiding voor de opname van de gemeente. Wanneer wij voor de rechterstoel van Christus moeten verschijnen. En waarom Paulus hier dus ook schrijft dat gij niet haastelijk bewogen wordt van verstand of verschrikt of nou ja, helemaal van slag raakt. Want ze hadden namelijk nogal veel verdrukking te verdragen, deze Thessalonicenzen. En toen was er iemand op de gedachte gekomen, nou, maar misschien is de wederkomst al begonnen en misschien wordt die verdrukking nou ook over ons uitgestort. En dan zegt Paulus, nee, dat is niet het geval. Je moet niet verleid worden. Dat u niemand verleide op enigerlei wijze, want de dag des Heren die komt niet, tenzij dat eerst, nou, de afval gekomen zij, ga ik nu niet op in, maar komt uit Daniël 8, en dat geopenbaard zij de mens der zonde, dan wel de mens der wetteloosheid, dat is eigenlijk wat er moet staan, dan wel de zoon des verderfs. En dat is de antichrist. Die wordt geopenbaard. Zelfs voordat de dag des Heren aanbreekt. Want daar staat er, hè? De dag des Heren die komt niet. Tenzij dat eerst de afval komt. En dat geopenbaard zij de mens der wetteloosheid en de zoon des verderfs. En die is nog steeds niet geopenbaard. En dus is de dag des Heren ook nog niet begonnen. En wat staat er van die mens der wetteloosheid of de zoon des verderfs? Er staat dat hij zich tegenstelt en verheft bovenal wat God genaamd of als God geëerd wordt. Alzo namelijk dat hij in de tempel Gods als een God zal zitten, zichzelf de vertonende dat hij God is. Zonder op de details in te gaan, het gaat over degene die zich boven God stelt. En dat is de beschrijving van de duivel in het Oude Testament. Opklimmen tot de troon van God. Zich verheffen daarboven. En dan staat er, eerst in vers 5, gedenkt gij niet dat ik nog bij u zijnde u deze dingen gezegd heb. Paulus had er al uitgebreid dus met ze over gesproken. En hij herhaalt het nu heel kort. En dan zegt hij in vers 6, en nu wat hem, wat die zoon des verderfs wederhoudt, weet gij, opdat die zoon des verderfs wordt geopenbaard te zijner eigen tijd. Dus hij is nu nog verborgen, maar hij zal in de toekomst zal hij geopenbaard worden. Maar er is iets wat hem wederhoudt. En er staat hier niet expliciet bij wat hem wederhoudt. En de vraag is dan ook altijd, wat is dat dan, die wederhouder? Wat weerhoudt nou de duivel ervan om geopenbaard te worden? De antichrist. Wat,
kan het ook niet de Heilige Geest zijn?
Ja, dat is altijd de optie die dan genoemd wordt. En de vraag is altijd,
in ons, dus
ja. En dan is altijd de vraag, wat versta je daaronder, hè? Wat versta je daar dan onder? Dus daar kan ik ook niet zoveel mee. Ja, het is de Heilige Geest. Maar ja, het komt op hetzelfde neer. Want dan, de mensen die dat geloven, die zeggen ook, ja, dat is bij de opname van de gemeente. Maar omdat dan de Heilige Geest weg is, schijnt er plaats te zijn voor de duivel. Maar ja, aan de andere kant, bij de opname van de gemeente komen ook Mozes en Elia op aarde en die gaan het evangelie prediken. Dat is toch ook vanuit de Heilige Geest of zo. Hoezo is de Heilige Geest dan weg? Weet ik niet.
Alomtegenwoordig blijft hij toch.
Ja, wat is, ja. Geest, kan je dat vangen? Is het dan weg? Is het, waar Gods woord gesproken
wordt? Is het een alternatief wat men in andere...
Nee, er zullen vast meer zijn, maar dat weet ik zo niet. Maar dan weet ik uit mijn hoofd niet.
Op zichzelf toe. Totdat ik weggenomen ben.
Ja. En dan staat er nog in vers 7, want de verborgenheid der ongerechtigheid wordt alreden gevrocht, of de verborgenheid der ongerechtigheid is alreden in werking. Die werkt al. En als je goed leest, herken je hier in wat Johannes schrijft over de antichrist. Die zegt, ja, de antichrist komt, maar er zijn nu ook al vele antichristen. Maar de antichrist zelf komt ook nog. Dat is precies wat hier ook staat. Zo van, ja, die duivel die zal zich straks openbaren. Maar nu werkt hij ook al in het verborgene. De verborgenheid der ongerechtigheid wordt al reden gevrocht. Die werkt reeds. Dat is de duivel die rondgaat nu als een briesende leeuw zoekende wie hij zal verslinden. Alleen wij zien dat niet. Dat is nog veel gevaarlijker eigenlijk, hè, omdat je het niet ziet. Maar dat is wat wij weten uit Efeze 6. Over die geestelijke wapenrusting die wij nodig hebben om stand te kunnen houden tegen die geestelijke boosheden in de lucht. Maar hij zal ook geopenbaard worden. Sterker, dat sluit weer aan. Kijk, en nou krijg je allemaal kortsluitingen. Sluit weer aan bij Matthäus 24, waarbij de Heer zegt, ja, er zullen vele komen in mijn naam en vele valse christussen zullen opstaan. Bla bla. Dat. Maar dat is wat gaat gebeuren. Die vele christussen zijn er onze hele bedeling lang geweest. Mensen die zich uitgeven voor de Messias. En straks in de toekomst komt er één. De antichrist. Die zich uitgeeft voor de Messias. Die alom als de Messias beschouwd zal gaan worden. Maar die wordt nu nog tegengehouden. En de vraag is wat hem wederhoudt. En dat wordt niet gezegd, want er staat... alleenlijk die hem nu wederhoudt, die zal hem wederhouden totdat hij uit het midden zal weggedaan worden. Ja, dat is een hele moeilijke zin.
Dat is vers 6.
Nee, is vers 7. Alleenlijk die hem nu wederhoudt, degene die hem wederhoudt, die zal hem wederhouden totdat hij uit het midden zal weggedaan worden. Dan wel totdat hij verdwijnt. Want dat betekent toch, als je uit het midden weggedaan wordt, dan verdwijn je. Dan verdwijn je van het toneel.
Verwijderd is.
Nee, word je verwijderd. En het kan dus ook positief zijn, hè? Verwijdering. Alleen omdat het dus... Ik zal eerst nog even vers 8 lezen. Daar staat, en als dan, nadat die wederhouder uit het midden zal weggedaan, staat er trouwens ook niet, hè? Hij gaat uit het midden weg. Als dan zal de ongerechtige geopenbaard worden. Dus dat gaat over de ongerechtige, dat gaat over die mens der wetteloosheid, die zoon des verderfs, dat is de antichrist namelijk. En dan staat er trouwens nog achter, want er staat er, de welke de Heere verdoen zal door de geest zijns mond en teniet maken door de verschijning zijner toekomst. Dus tegelijkertijd komen die twee partijen op, nou dan wel openbaren ze zich. Beide werken nu in het verborgene, zowel Christus als de duivel. Maar eerst zal die antichrist zich openbaren en daarna zal Christus zichzelf openbaren. En die zal door de geest zijns monds, dus door zijn spreken, zal hij teniet maken deze figuur. En over die figuur wordt ook nog gezegd, wiens toekomst, dat is ook zijn parousia, zijn aanwezigheid, wiens toekomst is naar de werking des Satans in alle kracht en tekenen en wonderen der leugen. Wat doet de Satan? Gebruikt kracht en tekenen en wonderen der leugen. Dat is linker business dus, hè? Wonderen en tekenen zijn niet per definitie een bewijs van goddelijke zending.
Kijk maar naar de goochelaars.
Ja.
Een ook leuke trucjes. Niemand snapt hem zegt. Is dat een wonder?
Ja. Alleen de wonderen die werkelijk van God zijn, die zijn toch wel weer te goed te herkennen. Want dat zijn zulke radicale wonderen. die alleen aan de Godheid toegeschreven kunnen worden. Dat is wat Nicodemus zei, hè? Tegen de Heer Jezus. Wij weten dat gij zijt een leraar van God gezonden, want niemand kan deze tekenen doen die gij doet. Er waren misschien wel andere mensen die konden ook tekenen doen en wonderen, maar niet van die naad van wat de Heer deed. Doden opwekken, blinden weer laten zien, lammen weer laten lopen. Dat heb ik ook tegen op die genezings- en wonderen gebeuren, dat dit soort dingen niet gebeuren. Als je daar met je overleden schoonmoeder heen gaat.
Ja, schoonmoeder is een foute voorbeeld.
Ja. Nee, maar dat, ja.
Polly Jan Zuidstein, die zegt dat hij dat nog
kan lopen. Ja, dan moet je, nou, dan moet je een keer iemand heen sturen die gewoon geamputeerd been heeft, denk ik.
Precies,
dan.
Ja,
dan heb je ook zo'n website, why won't God heal amputees?
Ja.
Dat is gewoon.
Oh, daar is er toch weer wel een verklaring voor.
Ja, wat ik vind, of juist zo van, nou, als God dan mensen kan genezen, waarom kan je dan niet een geamputeerde arm terug laten vallen?
Ja, precies.
Dat soort dingen.
Jan Zelstra die verwijst toch ook gewoon in Christus. Dus.
Oh, ik heb ook niks negatiefs over gezegd, hè? Of wel?
Nou, dat is wat ik tegen heb op Jan Zelstra.
Nee, dat zei ik niet. Nee, tegen heb op. Op genezings.
Nee, dat zei ik niet. Oh, oh. Nee, dat is wat ik tegen heb op die genezingsdiensten. Dat soort dingen niet gebeuren. Die wonderen die de Bijbel als wonderen beschrijft. Die de Heer deed. Die de discipelen deden. Later apostelen. Dat soort wonderen heb ik daar eigenlijk nog nooit voorbij zien komen. Het zijn altijd wonderen die moeilijk te toetsen zijn. Die vaag zijn. Daarmee zeg ik ook niet dat daar niks van de Heer bij kan zitten of zo. Ik zeg alleen dat het wat mij betreft een tricky business is. Omdat van de Satan gezegd wordt dat hij bedriegt door middel van tekenen en wonderen. En er staan uitspraken in de Bijbel als...
Nog extremere uitspraken inderdaad.
Wat staat er dan?
Heb ik niet in uw naam
dit gedaan? Demonen uitgeworpen en bla bla.
Ja.
En dan zegt de Heer, ga weg van mij, ik heb u niet gekend. En ik heb alle begrip voor... ik heb alle begrip voor mensen die lichamelijk of wat voor kwaal dan ook hebben en daarvan verlost willen worden. Heb ik echt alle begrip en medelijden voor. Alleen de boodschap van de Bijbel is toch van een hoger niveau. Namelijk dat wij niet verlost worden naar dat oude lichaam, maar dat er iets ons veel beters te wachten staat in de toekomst. En die boodschap blijft altijd hoger dan de boodschap van lichamelijke genezing. En dat betekent niet dat de Heer niet lichamelijk kan genezen. Want dat kan hij zeker. En dat hij dat doet, dat zal ook best. Dat geloof ik ook wel. Alleen ik vind... nou laat ik zo zeggen, het theater wat men ervan maakt, daar herken ik niet veel van de Bijbel in. Laat ik het zo zeggen. Dat betekent niet dat het allemaal fout is. Ik begrijp me niet verkeerd. Dat is voor ieder zelf om te toetsen en te doen wat hij denkt dat goed is. Maar ja. Want de duivel doet die dingen ook. Maar nu even over die wederhouder. Ja, er staat er niet bij wie dat is. Maar als je schrift met schrift vergelijkt, dan kan je mijns inziens toch geen andere conclusie komen dan dat het over de gemeente gaat. Als je hier nou bijvoorbeeld Openbaring, ik ga het er niet naast leggen, maar even in gedachten Openbaring 12 naast legt, dan krijg je precies hetzelfde plaatje. Dan krijg je namelijk het plaatje van de duivel in de hemel die eruit gegooid wordt en Christus en de gemeente, of de gemeente die daar ingeplaatst wordt. Mannelijke zoon die... Ja, nou goed, doen we dat nog even. Dan is het echt tijd voor de pauze. Ja. Ja, Openbaring 12, dat verhaal.
We willen niet dat je voor het eind van het jaar Daniël uit hebt. Dus
nee, dat is goed.
Oh, ja. We hebben
het
ook deze
meer.
Dan heeft hij nog steeds over die mensen
zoon. Dus die zijn we dus nog altijd 25 minuten bezig. Dus
Mensen
zelf. Okay. In vers 7 van Openbaring 12. Hè? daarvoor heb je dat verhaal van die vrouw die die mannelijke zoon baarde. En die mannelijke zoon werd weggerukt tot God en zijn troon. En daarna staat er in vers 7, en er werd krijg in de hemel. Dat is er nu ook al, hè? Dat weten wij gewoon uit de Nieuwtestamentische brieven. Er is nu krijg in de hemel. Dat citeer ik net, Efeze hoofdstuk 6. Dat wij zijn in de hemel gezet, wij hebben daar een strijd te voeren. Het is een geestelijke strijd, dat zien wij niet, maar het speelt zich wel degelijk af. Ook in onze levens en in ons denken en in onze en in ons hart zelfs. Vindt er een strijd plaats tussen Christus en de gemeente tegenover de duivel en zijn engelen. En hier heet dat, er werd krijgen in de hemel, Michaël en zijn engelen. Maar Michaël is een Michaël uit Daniël. En Michaël is de hoogste engel.
Wie is als hij?
Wie is als God, betekent. Ja, wie is als God? Dat is Christus, Michaël. Ja, kijk, als ik het allemaal uit moet gaan leggen van waarom dat dan allemaal zo is, dan komt het echt helemaal niet meer doorheen. Michaël, Daniël 12 vers 1, zoek je maar na. Michaël en zijn engelen, dat is Christus en de gemeente, krijgden tegen de draak en de draak krijgde ook met zijn engelen. Maar de draak is de duivel, staat gewoon in vers 9. De draak en zijn engelen, zij hebben niet vermocht en hun plaats is niet meer gevonden in de hemel. En dat is nog toekomst, dat de duivel uit de hemel zou worden geworpen. Dat is nog niet gebeurd. Dat las ik gisteren nog in een boek wat ik van jou gekregen heb, dat het al gebeurd was. Voor Genesis en zo, dat de duivel toen al uit de hemel gegooid werd. Hè? Maar dat is niet zo. Maar dan komt men weten ook niet meer wat de hemel is. Want men denkt, de hemel is de plaats waar je heen gaat als je overleden bent. Ja. Nee, de hemel is de plaats waar God woont, van waaruit God regeert en zijn ding doet. Maar dat is ook de plaats waar de duivel zich bevindt met zijn engelen. En de duivel en zijn engelen, die heersen nu over deze oude schepping, van alles wat we om ons heen zien, en alle politiek. Daar heerst de duivel en zijn engelen, heersen daarover. Maar wij als gemeente worden straks in die positie gesteld. Wij zijn een gemeente van eerstgeborenen, van koningen en priesters. Wij krijgen straks die positie die nu bekleed wordt door de duivel en zijn engelen.
Wie zijn die engelen van de duivel eigenlijk?
Jantje, Pietje, Klaasje.
Nee, vergeet het. Ik bedoel het. Nee. Die vergaart zich hier een gemeente op aarde. En dat zijn echt mensen die hier
ja.
leven.
Ja.
Maar er zijn het. Die engelen van de Satan, zijn dat Satan aanbidders die
Nee.
Een derde van de engelen mag, toch?
Ja, gewoon de engelen die er al zijn. Ja, gewoon. Ja, wat is gewoon een engel? Dat, is, bedoel, dat weten wij natuurlijk niet, hè.
Het is iets van oud voor.
Ja.
De time before.
Ja.
Maar de engelen waar het hier over gesproken wordt, is dus de gemeente.
Michaël en zijn engelen. Ja, ik geloof dat die engelen hier, die bij Michaël behoren, dat de gemeente.
Maar had je voor dat de gemeente wordt opgenomen ook al engelen?
Ja.
Maar dan andere.
Nou, de engel is gewoon een boodschapper, hè?
Ja.
En dat wordt dan nooit vertaald met een boodschap. En daardoor hebben wij er allemaal rare ideeën bij, wat een engel dan wel niet is.
En een engel is natuurlijk wel een hemels wezen.
Dat zijn wij ook.
Maar dat zijn wij ook. Dus wij kunnen aangeduid worden als engelen. Maar er zijn ook engelen al in de hemel die niks met de gemeente van doen hebben. Maar die zijn er al. En die zijn daar misschien wel al van ouds inderdaad, ja. Maar dat wordt ons niet nader verklaard.
Het is toch een derde deel van zijn
gevallen. Ja.
En die vervangen wij.
Dat zijn diezelfde sterren uit Matthäus 24. Die daarop zitten.
Die sterren die van de hemel vallen? Dat weet ik niet.
Volgens mij is dat typologisch gezien.
Nou, dat zou kunnen, dat weet ik niet.
Maar wij weten niet hoeveel een derde is. Nee. Dat is het probleem. In absolute aantallen.
Nee.
En zoals daar steekt een derde van de sterren des hemels mee en weer die op de aarde.
Ja.
Oh, uit Openbaring 12 bedoel je?
Ja, en hetzelfde staat ook weer in Matthäus, hè, dat er eenmaal sterren
van hemel. Ja. Nou ja, wat nu even nog gaat, is dat die krijg die er is in de hemel tussen Christus samen met de gemeente tegen de duivel en zijn engelen. Dat die duivel en de engelen en zijn engelen, die worden uit de hemel gegooid. Zij hebben niet vermocht, vers 8, en hun plaats is niet meer gevonden in de hemel. En de grote draak is geworpen, namelijk de oude slang, welke genaamd wordt duivel en Satanas, die de gehele wereld verleidt. Hij is geworpen op de aarde en zijn engelen zijn met hem geworpen. Ze gaan eruit. En wij nemen definitief die plaats in. Het staat niet alleen hier. Het staat op zoveel andere plaatsen. Dat die positie die nu door de duivel bekleed wordt met zijn engelen. Dat straks onze positie is. Nou ja, en dan, ik hoor een stem in de hemel. Nu is de zaligheid en de kracht en het koninkrijk geworden onze Gods en de macht van zijn Christus. Want de verklager onze broederen, dus de duivel, die hen verklaagde voor onze God dag en nacht, is nedergeworpen. En daarna is het vreugde in de hemel, want daarna is de hemel 100% kingdom of God. Dan is het volledig in de hemel.
En de aarde en de zee.
Ja, precies, ja. Want de duivel is tot u afgekomen. En hier vind je precies wat weerhoudt. En de duivel komt dus op aarde. Openbaart zich dus ook, omdat hij niet anders kan. Openbaart hij zich in de toekomst op aarde. Maar hoe kan dat? Dat hij zich openbaart. Omdat hij niet anders kan. Omdat hij uit de hemel geworpen is. En waarom is hij uit de hemel geworpen? Omdat wij er definitief zijn ingegaan. Definitief ingegaan is niet eens goed. Ik moet zeggen, wij zijn officieel aangesteld. Dat is nog beter. Want er ingegaan, wij zijn er nu ook al.
Ja, dat snap ik niet, hè?
Nee? Nou.
Ik voel me toch wel heel aardig eigenlijk. Tenminste, als ik het nu zie, dat is toch wel heel erg. En ik zit toch wel. Kijk, ik snap wel een beetje wat je bedoelt, maar ook weer niet.
Het
is heel moeilijk te vatten. Je kan het niet.
Ja, nee. Ja.
Je kan het niet.
Als je heel simpel zegt, van de hemel zijn dingen die niet zichtbaar zijn.
Dan zie je dat het te goed bol.
Dan is het
wel. Je hebt het nog niet, maar als je middenleeft, dan krijg je het, zo je ziet.
Ja.
Nee, dat is het niet. Het is gewoon.
Je bent er al, zegt hij. We zijn al in de hemel. Ja, ja, we zijn in de hemel gezet. Ja, ik denk. Ja, we zijn in de hemel.
En, ja,
waar begint de hemel?
We zijn reeds in de hemel.
Waar begint de hemel? Precies, ja.
Ja, maar zelfs dat. Maar zelfs daar gaat het niet om. Het gaat over. Over geestelijke waarheid. Ja, dat is misschien heel moeilijk om je dat eigen te maken. Dat is, weet ik niet. Maar dat is gewoon ons leven. Dat is onze positie.
Je hebt het gewoon in de pocket.
Je hebt
het in de pocket.
Je hebt het al in je hart.
Nou, wat je hebt. Ja. Kijk, oké. Je kan niet voorstellen dat je in de hemel bent. Kan je voorstellen dat Christus in je woont? Christus woont in ons.
Ja.
Wat betekent dat? Je kan het teken zo'n plaatje, teken je Ellen, teken je je hartje en dan teken je daar de Heer Jezus in. Weet je wel? De Heer Jezus woont in je hartje. Maar wat is dat?
Zo'n crucifier.
Dat is dat woord in je woont. Maar ja, wat is dat dan? Dat woord in je woont. Ezechiël moest dan die boekrol opeten, weet je wel? Nee, moet je dat opeten. Ja, woord woont in mij. Dat betekent dat als je het mooiste is dat als je per definitie begint te praten, dat je daarover begint te praten. Dat je leven is, zeg maar. Dat. Ik zeg niet dat het zou moeten, en begrijp me niet verkeerd, maar. Dat die dingen die Christus aangaan, dat die in je hart leven. En dat je die dingen overdenkt. Dat je daarmee bezig bent en dat vult dus je leven.
Je motivatie, het perspectief is als het ware bepaald door Christus, door het woord.
Ja.
Dus ook je overwegingen, je denken, je keuzes.
Ja, ja. En het is geen kwestie van moeten. Het totaal niet. Maar dat is wel wat de Bijbel ons inderdaad voorstelt. Dat als het woord in ons woont, dan leeft dat in ons. En doordat dat inderdaad... doordat wij... Ja, hoe moet je dat uitleggen? Dat je dan in de hemel gezet bent. Ja, dat is gewoon zoals het is. En je moet begrijpen wat het is, de hemel. We zijn gezet aan Gods rechterhand. Dat betekent gewoon dat wij in de toekomst die positie definitief zullen ontvangen van eerstgeborenen. En dat is waar we nu dus al uit leven. Dat is nu ons perspectief. Daar gaan we naartoe.
Daar worden we voor opgeleid.
Ja.
Om zo
ja. Nou, we gaan eerst pauzeren, hè? Ja. Nou, na onze omzwervingen gaan we toch maar even terug naar Daniël 7. Onze omzwervingen waren allemaal naar aanleiding eigenlijk ja, van de gebeurtenissen rondom de wederkomst van Christus. Dus dan kom je in verschillende schriftgedeelten uiteraard terecht. Want hier in Daniël 7 vers 13 en 14 wordt gesproken over de wederkomst van Christus en het feit dat hij zijn koninkrijk zal vestigen over de gehele aarde. en dan eindigt dat eerste gedeelte ook. En dan staat er in vers 15. Mij, Daniël, werd mijn geest doorstoken in het midden van, van het lichaam. En de gezichten mijns hoofds verschrikten mij. Hij was er nogal wat van ondersteboven. Ik naderde tot een dergenen die daar stonden en verzocht van hem de zekerheid over dit alles. En hij zeide ze mij, en de zekerheid wil ook zeggen dat hij de uitlegging wil, want er staat ook, en hij gaf mij de uitlegging van deze zaken te kennen. En dan komt vanaf vers 17 eigenlijk de uitlegging van het hele visioen. En dan beginnen we weer met die dieren, hè? De leeuw, de beer en de luipaard. En dat vierde dier die geen naam krijgt. En de 10 hoornen.
Waar hij dus een klein hoornje op kan.
Juist. Deze grote dieren die vier zijn, zijn 4 koningen, dan wel 4 koninkrijken, die uit de aarde opstaan zullen. Ze kwamen uit de zee in vers 2. 4 dieren uit de grote zee. Maar het is een uitbeelding van 4 verschillende koninkrijken die uit de aarde zullen opstaan. En er wordt hier niet verklaard welke het zijn. Maar dat kan wel verklaard worden, heb ik al gedaan. Hè. Het gaat over het Babylonische Rijk, de leeuw, de beer, het Medo-Persische Rijk en de luipaard, het Griekse Rijk. En het vierde dier was het Romeinse Rijk. En daarna heb je nog die 10 hoornen, maar daar wordt wel het een en ander over gezegd. Maar eerst, het staat eerst gewoon, deze grote dieren die 4 zijn, zijn 4 koningen die uit de aarde opstaan zullen. Maar de heiligen der hoge plaatsen, dan wel de heiligen der hoge, zullen dat koninkrijk ontvangen en zij zullen het rijk bezitten tot in der eeuwigheid, ja, tot in eeuwigheid der eeuwigheden. En de heilige der hoge plaatsen komt overeen met bijvoorbeeld 1000 × 10.000 uit vers 10. Maar dat is inclusief Christus uiteraard. Hè? Had je in hoofdstuk 1 ook de steen die de gehele aarde vulde ontving het koninkrijk. Maar dan staat er als verklaring staat erbij dat een volk, een compleet volk, het koninkrijk ontvangt. En welk volk dat is? Ja, dat is Israël. Want daar is deze hele profetie over te doen. Het koninkrijk gaat weg bij Jeruzalem. Joodse volk in ballingschap. Hoe gaat het nu verder? Hoe komt het koninkrijk ooit nou weer terug? Nou, dat gaat door middel van de Messias met zijn volk, met Israël. En de positie van de gemeente daarin, die is niet aan de orde in die zin dat die hier niet genoemd wordt in het openbaar, maar deze uitdrukking, de heiligen der hoge plaatsen die het koninkrijk zullen ontvangen, is wat mij betreft inclusief de gemeente.
Volgens mij staat er overigens de heiligen des Allerhoogsten.
Oké, okay, ja.
Dus dan wordt er
ja
veel meer naar
Naar de Heer zelf verwezen. Ja, ja, maar dan nog zijn het ja, zijn heiligen dus. Ja. Maar ik denk dat het de gemeente is inclusief het wedergeboren Israël van de toekomst. Die heiligen der hoge plaatsen die komen ook nog wel weer. Later komen ze ook nog wel weer te sprake. En dan blijkt dat het echt alleen over Israël gaat. Of alleen over Joodse volk. Dan blijkt dat verband namelijk. Want het gaat over dat ze verdrukt zullen worden. Over de grote verdrukking die over hen komt. Maar dat neemt niet weg dat die uitdrukking wel degelijk hier in dit verband in vers 18 wel degelijk de gemeente ook in zich kan bergen. Dat is waarschijnlijk ook de reden dat het zo'n vage term is. De heiligen der hogen. De heiligen van de Allerhoogste. Staat er juist niet nadrukkelijk bij wie het zijn. En ik denk dat dat is omdat de gemeente daarbij ingesloten zit. En de gemeente is een verborgenheid in het Oude Testament. Ja, dat kon moeilijk. Dat kon hier niet in het openbaar gezegd worden dat de gemeente dat koninkrijk ontvangt. Want in het Oude Testament heb je geen idee wat de gemeente is. Dus ik denk dat het Israël inclusief de gemeente is. Want de gemeente maakt trouwens deel uit van Israël. Ze zijn de eerstgeborenen binnen Israël. Of de oudsten, of hoe je dat maar noemt. De heiligen der hoge plaatsen zullen dat koninkrijk ontvangen en zij zullen het rijk bezitten tot in der eeuwigheid. Ja, tot in eeuwigheid der eeuwigheden. Heb je dan meerdere eeuwigheden? Nee, maar dit is taal.
Versterking.
Het is gewoon versterking. It goes on and on and on and on and on. Dan kan je twee keer zeggen, dan kan je vier keer zeggen.
Voor eeuwig en altijd. Ja. Dat is toch hetzelfde?
Ja, voor eeuwig en altoos. Dat is hetzelfde.
Dat, alles is hem onderworpen en niets is hem uitgezonderd. Ja, je hebt toch net gezegd dat het alles was.
Dus precies. Ja. Wat het, wat, het is echt alles, het wordt gewoon... maar er wordt moeilijk over gedaan, hè, over dit soort dingen soms, hoor. Dan zeggen ze, ja, een eeuwigheid, ja, het gaat over eeuwen. En dan gaat het over meerdere eeuwen en weet ik veel, wat heel raar in omgerommeld. Het is gewoon taal. Tot in de eeuwigheid der eeuwigheden. Het is gewoon versterking. Het is altijd durend. Gods koninkrijk. En toen wenste ik naar de waarheid van het vierde dier, het welk verscheiden was van al de anderen, het was zeer gruwelijk, welk standen van ijzer waren en zijn klauwen van koper, het at en het verbrijzelde en vertrad het overige met zijn voeten. Maar dat was het Romeinse Rijk, hebben we gezien. En hij zegt er ook direct bij, en aangaande de 10 hoornen die op zijn hoofd waren, en de andere die opkwam, die kleine hoorn, en voor de welke 3 afgevallen waren, namelijk die hoorn die ogen had en een mond die grote dingen sprak, wiens aanzien groter was dan van zijn metgezellen. Daar wil hij meer over weten. En ik had gezien dat diezelfde hoorn krijg voerde tegen de heiligen en dat hij die overmocht. En hier zijn de heiligen dus het Joodse volk. Niet de gemeente. Dat kan niet. De gemeente speelt ook geen expliciete rol in Daniël. Die komt in het verborgene komt die heel af en toe even naar voren. Die hoorn die voert krijg tegen de heiligen. Nou ja, daar ga ik nu nog niks van zeggen, want dat komt in die verklaring straks. Dat deed die hoorn totdat de oude vandaag kwam en het gericht gegeven werd aan de heiligen der hoge plaatsen. En dat de bestemde tijd kwam dat de heiligen het rijk bezaten. Dus zo lang duurde dat. En dan vers 23, hij zeide al dus, het vierde dier zal het vierde rijk op aarde zijn, dat verscheiden zal zijn van al die rijken. Dat stond in de beschrijving ook al. En het zal de ganse aarde opeten en het zal dezelve vertreden. De ganse aarde kan ook betekenen het ganse land. Aarde is Eretz. En Eretz wordt gebruikt in de uitdrukking Eretz Israël, het land Israël. Dus hij zal het ganse land opeten. Hoeft niet de gehele wereld te betekenen.
Consumeren,
verslimmen.
Ja. Nou, dat is in ieder geval wat het Romeinse Rijk, het vierde, die wel gedaan heeft. Die heeft inderdaad het, in ieder geval het land Canaan in bezit genomen, Palestina. En uiteindelijk zelfs nog verwoest, in ieder geval de hoofdstad, Jeruzalem. En het zal dezelfde vertreden en het zal ze verbrijzelen. Maar meer wordt er niet over het vierde dier gezegd. Het gaat ook niet zozeer om het vierde dier. Het gaat met name over die 10 hoornen. Daar is de vraag van Daniël eigenlijk. Hij zegt wel, ik wens naar de waarheid van het vierde dier. Maar en aangaande de 10 hoornen. En die 10 hoornen die stonden op de kop van het vierde dier. Maar hier blijkt dat die 10 hoornen een ander rijk is dan dat vierde dier. Het lijkt hier over 4 dieren te gaan, dus over 4 wereldrijken. Maar dat is niet zo, het gaat hier over 5 wereldrijken. Want het vierde dier met die hoornen zijn 2 verschillende wereldrijken. Aan de ene kant het Romeinse Rijk en daarna wat wij noemen de 10 staten. Dus 10 statenbond. Want er staat namelijk in vers 24, belangende nu de 10 hoornen uit dat koninkrijk, uit het Romeinse Rijk, zullen 10 koningen opstaan. En die worden, het Romeinse Rijk en die koninkrijk van die 10 koningen, worden hier dus gesplitst. Romeinse Rijk. En daaruit, staat hier, zullen 10 koningen opstaan. En dat is trouwens precies ook het plaatje wat je in Openbaring vindt. Maar goed, daar ga ik nu niet meer naartoe. Maar wat we moeten leren is dat het Romeinse Rijk, kennen wij, heeft in het verleden plaats gehad. En de vraag is, hoe ging het toen verder? En men heeft altijd geprobeerd om uit het Romeinse Rijk een soort van 10 statenbond ergens te creëren, die in het verleden al tot stand is gekomen of zo, en die voortduurt tot in onze tijd. Alleen dat is niet te vinden.
Kan je zeggen, je ziet ook wel bijvoorbeeld dat het profetische tijdklokje zeg maar stil is gezet met de komst van de gemeente. Dat eigenlijk dat ook stil is gezet.
Ja.
Dat er nu even niks gebeurt
en
dan begint die 10.
Ja. Dat is wat ik geloof dat inderdaad aan de hand is. Want anders kom je er niet meer weg namelijk. Want over die 10 koningen wordt in Openbaring gezegd, zij zullen macht ontvangen op 1 uren. Dat ontstaat vrij plotseling. Een ander ding is dat er gezegd wordt over die 10 hoornen, maar ook over die 10 tenen van dat beeld, dat in de dagen van die 10 tenen Christus komt. En in de dagen van die 10 hoornen zal Christus komen. Dat staat in staat het er zo expliciet. Nou, het staat niet zo expliciet in dit hoofdstuk. Maar in het volgende hoofdstuk waar staat het weer wel. Maar goed, dat moet ik dat eerst allemaal uitleggen. Dat ga ik nu nog niet doen. Daar wordt weer te lastig van. Maar wat wij vinden is dat die 10 koningen, dat die bestaan in de tijd van de wederkomst van Christus. Dat vinden we hier, maar dat vinden we ook in Openbaring terug. En daarom is het onmogelijk om die 10 koningen uit het Romeinse Rijk te laten ontstaan. Dat heeft men wel geprobeerd hoor. Ik heb er nog deze keer in mijn lijstje van meegenomen. Dat heeft men de 10 verzameld. De Britten, de Saxen, de Franken, de Bourgondiërs, de Visigoten, de Suevians en de Alanes. De Alanes, dat zijn de Engelsen? Zijn dat de Engelsen?
Alanen? Nee, dat is een volk dat ook Rome aanviel.
Ja. Oh. Ja. Oh, Angelen ben ik mee in de war. De Vandalen. Dat waren ook geen lievertjes, hè? De Vandalen.
Die wachten nog steeds wel op.
Ja. Almanus, dat zou wel Alemannië zijn, hè? Van Duitsland, denk ik. Oostrogoten en de Grieken. Nou, ja, hebben ze 10 verzameld. Dat er 10 koninkrijken moeten zijn. En dat moet dan in onze tijd zijn. Frankrijk, Spanje, Portugal, Duitsland, Groot-Brittannië, Sardinië, Denemarken. De 2 Sicilië? De 2. Zweden. Prussië. Pruisen. En Polen. Nou ja.
Is er ook een soort, want dat is voor mij open, wel een soort samenhang dus tussen die 10.
Ja. Bedoel, ja, tien ja, er staat een openbaring. Er staat, ze zijn eenerlei mening.
Ja, ja.
Dat zijn ze?
Ze zijn van eenerlei mening. Dat is nou juist dat ze gemeenschappelijk optrekken. Ze zijn van eenerlei mening. Ze hebben verbond met elkaar gesloten op een of andere wijze.
Ja.
Verbond, ja, dat kan haast niet anders. Maar niet zozeer. Nee, het is los zand, zeg maar. Nee. Zoals met die 10 tenen. Dat zal zich niet hechten, weet je wel, dat verhaal.
Oh, ja.
Ik denk dat het 10 landen zullen zijn in de omgeving van Palestina, van Israël. Dat daar 10 landen zich verenigen met één gemeenschappelijk doel. Het gemeenschappelijke doel is, nou ja, het eerste gemeenschappelijke zal zijn dat er vrede komt in Jeruzalem. En ik denk dat er 10 landen zijn die daar overeenstemming over bereiken. En die daar akkoord mee gaan. Maar dat zal al snel blijken een schijnvrede te zijn. En daarna zal het Joodse volk het nogal benauwd krijgen. En dat is ook wat hier gezegd wordt. Maar eerst nog even trouwens over dat vers 24. Belangen er nu de 10 hoornen uit dat koninkrijk zullen 10 koningen opstaan. Dat uit. Dat heb ik ook nog bij, jongens. Dat kan betekenen inderdaad uit. Maar het kan ook betekenen uit. En dan staat erbij of time. In verband met de tijd.
Ja.
En dan wordt het dus al na.
Vanuit, zo van. Uit het een komt het ander voort.
Ja, maar dat niet zozeer qua relatie, qua oorsprong, maar chronologisch.
Snap ik niet. Uit. De zin waar dat ook zo.
Nee, heb ik niet.
Uit het een volgt het ander of zo? Ja,
out of time. Dat je gewoon de tijd op is. Out of time heet dat dan.
Ja.
Ik zit even hard op te denken nu aan.
Ja.
Dat je tijd op is, maar dat is natuurlijk niet uit.
Ja. Ja, hier staat from en dan staat er tussen haakjes of time. Dus vanuit de tijd.
From is vandaan, zou je kunnen
doen. Ja, maar dat is ook vanuit.
Is ook van ik was hier en ik ben nu hier.
Ja.
Dat heeft ook met een traject te maken. Ik kan een plek zijn, maar het gaat altijd wel als je van A naar B gaat, is ook tijd over.
Ja. Nou ja.
Ja.
En afgezien daarvan, het woord wordt vertaald met from or out of above of after of among of at of because. By, from, in, neither, nor, of, over, since, then.
Dus
Ondertussen weet ik niet meer wat over
ging. Yeah.
Het woordje uit. Uit dat koninkrijk zullen 10 koningen opstaan. Dan zegt men al, ja, dat is uit het Romeinse Rijk. Maar dat kan ook gewoon betekenen na het Romeinse Rijk. Of boven het Romeinse Rijk. Eerst komt dit en dan boven. Of... voorzetsels is altijd heel vaag, hoor.
Het is gewoon een voorzetselwoordje.
Ja. Maar er wordt nogal heel veel waarde aan gehecht om aan te geven dat het uit het Romeinse Rijk voortkomt. En dat dus de Europese Unie, die wij nou kennen, dat dat op een of andere manier het antichristelijke wereldrijk moet worden. Maar dat geloof ik dus niet, want ik geloof dat het alles van doen heeft met Babel en met de vrede van Jeruzalem. Dus dat moet je toch echt ergens anders zoeken.
Maar de locatie heeft er dus eigenlijk... het is niet dat het beest was er en op dezelfde locatie komt dan die 10 horens. Want Babel ligt niet echt op de plaats waar Romeinse
rijk. Nee. Het gaat ook om de macht die ze voorstellen en de onderdrukking natuurlijk van het Joodse volk. Want dat hebben al die volkeren bijna met elkaar gemeen. En de jacht naar eenheid in de wereld en de jacht naar Babel. Want het is hetzelfde. Jagen naar Babel is jagen naar eenheid in de wereld. Buiten Christus om. En dit koninkrijk, daar zit dus inderdaad die onderbreking eerst in... Eerst vinden we het Romeinse Rijk en pas in de toekomst, alleen dat lees je hier nog niet, omdat het hoort bij de verborgenheid, pas in de toekomst vinden wij het koninkrijk van die 10 koningen. En een ander zal na hen opstaan. Er komt ook nog die kleine hoorn. En die kleine hoorn, dat is de vorst van Babel. En dat zal verscheiden zijn van de vorige. Ja. Hij zal verscheiden zijn, ja dat zal. Ja. Maar waarom dat dan in zit, durf ik niet te zeggen. En het zal 3 koningen vernederen. Lezen we in de Bijbel eigenlijk ook niks verder over.
Ja, maar dat zijn die drie koningen van die 10.
Van die 10, ja. Ja. Dus het idee is dat er 10 statenbond ontstaat. Maar dat er daarna 1 iemand is die de macht grijpt over alle 10.
Ja, is dat dan een 11e?
Ja, dat is niet 1 van de 10. Nee, dat is niet 1 van de 10, dat is een 11e.
Dan gaan er 3 weg en blijven
er 8 dan. Nee, dan gaan de 3 worden vernederd.
Oh, ja.
Dat wil zeggen dat ze met geweld of met dwang onderworpen worden aan die ene kleine. Waarschijnlijk ten behoeve van de eenheid. Want het kan best zijn dat de 3 denken van we gaan toch ons eigen plan trekken. En dat voorkomen wordt.
En zou het ook kunnen zijn dat die 3 dan... als voorbeeld gesteld worden dat de overige 7 dan denken...
Eien voor een geld. Ja. Ja, zoiets. En in Openbaring kom je nog tegen, staat hier er niet bij, dat die 10 uiteindelijk, na een bepaalde periode, gaan ze zich weer verzetten tegen die kleine hoorn. Maar dat staat er in Openbaring pas bij.
En dat is misschien de reden dat de 3 worden vernederd.
Nee, dat is alweer veel. Dat is waarschijnlijk al stukken later.
Oké, dus die 3 die vernederd worden, blijven wel bestaan dan?
Ja, die blijven wel bestaan. Ja.
Die zijn ontworpen aan die...
aan die ene.
Aan die ene.
Ja. Want hier staat, terwijl ik op de horens bleef letten, zie een andere kleine horen rees daartussen op.
Ja.
3 van de eerdere horens werden voor hem uitgerukt.
Ja, die werden uitgerukt.
Dus dan zou ik zeggen, die maken plaats.
Ja, maar de verklaring is, in vers 24, dat die 3 koningen vernederd worden.
Mm-hmm.
Dus ja, het beeld eerst wordt uitgerukt, maar de verklaring is, het wordt vernederd.
Ja, maar dat wordt ook gezegd in vers, wat was het? 19, hij wenste de waarheid te zien van dit en dat enzovoort. Dus dat is dus de uitleg. Of de...
Ja, dit is de uitleg. Vanaf vers 7 die volgt de uitleg. Maar en in vers 20 staat nog... En aangaande de 10 hoornen die op zijn hoofd waren... en de andere, dus was die kleine hoorn... voor de welke 3 afgevallen waren. Dus weer wat anders dan uitgerukt.
Mm-hmm. Ja. Tja.
Zijn afgevallen, zijn afvallig geworden of zo. En daarna zijn ze vernederd door die kleine hoorn. Maar nogmaals, hoe dat er in de praktijk straks uit gaat zien, dat weet ik ook niet. Want verder staat er in de Bijbel niet veel over dit gebeuren. Het volgende vers is dan ook een stuk belangrijker in vers 25. Daar staat namelijk: en het, dat is die kleine hoorn, het zal woorden spreken tegen de Allerhoogste. Nou ja, dat hebben we ook al gezien trouwens van die figuur uit 2 Thessalonicenzen 2. Die zich verheft en stelt boven God. Die spreekt ook woorden tegen de Allerhoogste. Want hij zegt dat hij zelf de Allerhoogste is. Het zal woorden spreken tegen de Allerhoogste. En het zal de heiligen der hoge plaatsen verstoren. En hier geloof ik dat het dus het Joodse volk is. Waarom? Omdat er ook bij staat hoe lang hij dat doet. En het zal menen de tijden en de wet te veranderen. En zij, die heiligen der hoge plaatsen, zullen in deszelfs hand overgegeven worden tot een tijd en tijden en een gedeelte eenstijds. Dus hier vinden we de situatie dat deze figuur zich verheft boven God. Zal woorden spreken tegen de Allerhoogste. En het zal de heiligen der hoge plaatsen verstoren, het Joodse volk. En het zal de tijden en de wet veranderen. Voor een tijd, tijden en een gedeelte eenstijds. En als je dat bij elkaar optelt, dan kom je op 3,5 tijd. Ja, dat is niet op basis van dit schriftgedeelte alleen. Maar het is natuurlijk een vreemde uitdrukking. Een tijd, tijden en een gedeelte eenstijds. Want hoe lang is één tijd?
Een jaar, 360 dagen.
Ja, een tijd. Een tijd? Ja, kan ook een maand zijn. Een tijd kan een week zijn. Het is vaag, maar de bedoeling is dat je schrift met schrift vergelijkt en dan kom je tot de conclusie wat iets betekent. En dit soort uitdrukkingen kennen wij uit Daniël verderop ook nog meer, maar ook met name uit het boek Openbaringen. Daar kom je tijdsaanduidingen tegen als 42 maanden, dat is precies 3,5 jaar. Je komt een aanduiding tegen 1260 dagen. Reken dat maar na, dat zijn 3,5 jaar van 360 dagen. Je komt tegen een tijd, tijd en een gedeelte eenstijds. 3,5 jaar, expliciet kom je die ook tegen? Volgens mij niet eens. Ja, dan kom je bij de 70 weken van Daniël. En daar blijkt een periode van 7 jaar nog in de toekomst te liggen, die door de helft gaat, waarbij je 2 periodes krijgt van 3,5 jaar. Als je dat 1 keer gezien hebt en je leest dan de uitdrukking tijd en tijden en een gedeelte eenstijds, ja.
Tijden, 2, en een gedeelte, 3,5.
Ja, dan herken je dat. Lijkt mij. En als je dat niet herkent, dan zou ik niet weten wat je er anders mee aan moet. Nou ja, dat weet ik wel, want dat heb ik gelezen. Wat zei iemand ervan? Eerst regeert hij, wordt deze tiranfiguur, die gaat inderdaad regeren. Die krijgt bepaalde macht. Daarna wordt het heel extreem. Eerst tijd, dan tijden, dan wordt het heel extreem. En daarna neemt het af. Een gedeelte eenstijds. Serieus. Dat was de uitleg. Zo gaat het dan. Hij krijgt macht, dan wordt het heel erg en daarna zwakt het heel erg af.
Het is net als met een familiebedrijf.
Maar dan moet je dat wel, onderbouwen.
Ja.
En waar dat dan...
Ja. Maar dat soort verklaring krijg je dan. En ja, als ik het lees, dan denk ik er al niet eens over na. Dan denk ik, ja, dat is die 3,5 jaar. Ja.
Maar die 3,5 jaar... Ja, het is een term die vaker voorkomt, maar duidt het dan ook op een bepaalde periode?
Ja, ja, ja. Dit gaat over de tweede helft van de 70ste week van Daniël. Het is altijd de vraag of het nou over de eerste of de tweede helft gaat, want dat is ook niet altijd helemaal helder.
Helft is even lang.
Wat zeg je?
Helft is even lang.
Ja, daarom. Ja, dus het is altijd lastig, want dan gaat het over 42 maanden dit, 1260 dagen zo. En dan denk je, oh, is het nou de eerste helft van de 70ste week of de tweede helft van de 70ste week?
Hebben we dan verlenging of...
Ja, de derde helft. Maar wat hier beschreven wordt, is dat deze figuur, die zal woorden spreken tegen de Allerhoogste. Hij zal de heiligen der hoge plaatsen verstoren. Hoe doet hij dat? Door de tijden en de wet te veranderen. En er staat niet bij wat het precies inhoudt, maar in het volgende hoofdstuk wel. Daar wordt over gesproken dat het gedurige offer, zo heet het daar dan, dat het gedurige offer ingeruild wordt voor wat anders. En dat betekent het gedurige offer. Dat is een vreemde uitdrukking, hè? Dat gebruiken wij natuurlijk niet, het gedurige offer. Het gedurige offer, gedurig wil zeggen iets wat altijd maar doorgaat. En een offer heeft te maken met religie, met religieuze dienst. En waar het om gaat is de Joodse godsdienst, wat altijd maar doorgaat, dag in dag uit, altijd wetten voor de hele dag maar door. Die wordt verboden, die wordt veranderd namelijk. En dat is wat hij gaat doen vanaf het midden van de 70ste week van Daniël. Want wat gebeurt er in het midden van de 70ste week van Daniël? Volgens Matteüs 24. Wanneer gij zult zien de gruwel der verwoesting, er wordt een afgodsbeeld opgericht. En waarbij het in de eerste helft van de 70ste week nog mogelijk was om een eigen religie te praktiseren, wordt vanaf het midden gezegd: buig, anders sterf.
Buig of borst.
Dat is de geschiedenis in Daniël zelf eigenlijk, hè, van de oprichting van het beeld waar je voor moet buigen. Als je er niet voor buigt, word je in de vurige oven of in de dingense leeuwenkuil gegooid. Een van de twee, dat haal ik altijd door elkaar. Dat is het. Dat is wat daarom staat dat in Daniël, dat verhaal. Want dat is een beeld van wat er in de toekomst gaat gebeuren. Dat er inderdaad een beeld opgericht wordt waarvoor het Joodse volk zal moeten buigen en waarbij hun eigen godsdienst verboden wordt. En dat is wat hij gaat doen. Ja.
Is dat ook een moment dat ze nog kunnen vluchten? Dus op een gegeven moment vanaf, zeker moment.
Vanaf
ze...
dan niet meer. Vanaf het oprichting van het beeld.
Ja, maar als staat er van als u de gruwel der verwoesting ziet, bid dan dat het niet zal gebeuren in de winter of in de zwangerschap.
Ja,
want...
Uit het schriftgedeelte blijkt dat er grote haast is.
Ja.
En dat het bijna dus niet meer mogelijk is om daaraan te ontkomen.
Ja, precies.
En waarom? Daar staat er niet bij.
Maar is dat splijten van die olijfberg, is dat aan het einde?
Dat is aan het einde. Dat is bij de wederkomst van Christus.
Ja.
En daarom is het idee ook, dat in de eerste helft van die 70ste week, dan prediken die twee getuigen, hè? Mozes en Elia, die prediken dan. En waarschijnlijk is de gedachte dat zij inderdaad prediken wat er gaat gebeuren straks, en zij zullen gaan prediken, weg hier eruit, want de boel gaat verwoest worden. En er komt grote verdrukking. Dat is wat de Bijbel daarover zegt. Dus die zullen prediken eruit. En daarvan staat dat er een plaats is in de woestijn van God bereid waar de Heer voor ze zorgt. 1260 dagen. Staat er dan bij, hè? Dus dat is waar ze naartoe zouden moeten gaan. En als ze dat niet doen in de eerste helft van de 70ste week, in de tweede helft, waarschijnlijk... vluchten overleef je blijkbaar niet. Überhaupt als je een geloof...
Dus het splijten van de
olijfberg, ja.
Gebeurt in de tweede helft.
Aan het einde.
Aan het einde van de tweede helft. En dan vluchten ze dus weer.
Ja, klopt. Degene die dan nog... Ja, dat klopt. In die eerste helft hebben ze de mogelijkheid om het land nog in alle rust... Dus dan is er gewoon vrede, want er wordt een vredesverbond. Dat kenmerkt het begin van die 70ste week, het tekenen van een vredesverbond. Vrede, vrede, geen gevaar. Ja, vanaf midden van de 70ste week, haastig verderf, grote verdrukking. Dan is het 180 graden andersom en dan gaat het masker af van de antichrist, zeg maar. En dan zijn ze de klos. En als je dan nog in het land bevindt, dan zou je waarschijnlijk als martelaar om het leven komen als je geloof blijft aanhangen.
Maar
christelijk geloof of om het Joodse geloof?
Nee, het gaat om het christelijk geloof. En hun Joodse geloof, hun Joodse religie, wordt hun inderdaad verboden. Maar het is wel de bedoeling dat ze tot geloof komen in de Heer Jezus Christus. En dat zullen ze niet overleven. Maar ook als zij teruggaan naar hun Joodse religie, dan zullen ze dat ook niet overleven. Net zo goed niet. Maar die Joodse religie, die, nou ja, dat het zo verboden wordt, dat er zoveel verdrukking overheen komt, dat is inderdaad van Gods wegen om hen te dwingen tot overgave aan de Heer. En dat hun dat in de tweede helft van de 70ste week van Daniel de kop kan kosten. Ja, dat is zo, ja.
Dan wordt het heel erg dat die het leven weer onderhouden.
Ja, ja. En dat lees je ook in Openbaring over de martelaren die uit de grote verdrukking komen. En dan bidden ze ook van of ze al mogen opstaan. En dan staat er van nee, er moet eerst nog een periode van. Er moet nog een periode volgen na de 70ste week van Daniel, waarin ze samen met alle andere martelaren zullen opstaan uit de dood. Maar hier wordt gesproken over deze vorst, die inderdaad de tijden en de wet verandert, die nieuwe religie gaat invoeren, waarbij de Joodse godsdienst verboden gaat worden voor 3,5 jaar. En daarna staat er in vers 26, daarna zal het gericht zitten en men zal zijn heerschappij wegnemen. En het gericht wat gaat zitten is Christus met de gemeente, vanaf het einde van de 70ste week van Daniel. En men zal zijn heerschappij van die kleine hoorn wegnemen, hem verdelgende en verdoende tot het einde toe. En dat is dus na de 70ste week van Daniel, dat die periode is van verdelging en verdoen van deze kleine hoorn. Ik hoop dat je dat goed leest. Tijd, tijden en een gedeelte is tijds. Tweede helft van de 70ste week. Daarna zal het gericht zitten. Komt Christus met de gemeente om te oordelen. En men zal zijn heerschappij van die kleine hoorn wegnemen, hem verdelgende en verdoende tot het einde toe. Gaat dus nog een periode overheen. En dat klopt ook, want die grote verdrukking die eerst over het Joodse volk plaatsvindt, die gaat daarna zich uitbreiden over de rest van de wereld. En dan krijg je de grote twee machten in de wereld. Aan de ene kant Babel en aan de andere kant Jeruzalem. En Babel die in het begin de hele wereld zal gaan regeren en voorzien van alles en nog wat, zodat de economie blijft lopen.
Van gas?
Van gas. Ja, gas is ook niet onbelangrijk in onze tijd, hè? Nee. Maar hier eindigt het heel laconiek met maar het rijk en de heerschappij en de grootheid der koninkrijken onder de ganse hemel zal gegeven worden aan den volken van de heiligen der hoge plaatsen, welks rijk en eeuwig rijk zal zijn, en alle heerschappijen zullen hem eren en gehoorzamen. Eind goed, al goed. Huh? Tot hiertoe is het einde deze reden. Wat mij, Daniel, aangaat, mijn gedachten verschrikten mij zeer en mijn glans veranderde aan mij, doch ik bewaarde dat woord in mijn hart. En het zijn ook schokkende profetieën, sommige dingen die niet helemaal duidelijk zijn, waar je pas duidelijkheid over krijgt als je schrift met schrift vergelijkt. Maar het is niet niks natuurlijk wat er allemaal beschreven staat en wat de wereld allemaal nog te wachten staat.
Understatement.
Ja.
Het is niet niks.
Het is niet niks, nee. En in hoofdstuk 8 krijgen we hetzelfde verhaal ongeveer nog een keer, maar dan iets andere insteek. Maar dan wordt het ook allemaal misschien wel weer ietsje duidelijker van. Alleen ja, het blijft nou eenmaal schrift met schrift vergelijken met dit soort hoofdstukken. En dat maakt het voor mij wel lastig, want soms dan noem ik wat en dan weet ik niet goed. Nou, of er een bepaalde kennis is zodat aansluit, of dat dat te moeilijk wordt of te makkelijk. Of... Nou ja, goed. Maar daar kan ik niks aan doen. Als het duidelijker moet, hoor ik het wel. En als het allemaal te makkelijk is, hoor ik het ook graag. En goed kan ik het ook nog doen, dus dat scheelt ook weer. Ja, precies. Laten we dat er maar inhouden dan. Goed, we zullen de heer danken voor deze avond.